In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van den Brink, de jonge steling spiegel voor.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Dag feminist of iemand die zichzelf niet zo noemt, maar het allemaal best interessant vindt en openstaat voor dingen met en over vrouwen. Je luistert naar Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 12.
Vandaag hebben we 2 gasten aan tafel om met ons te praten over de Women's March die zaterdag 9 maart zal plaatsvinden in Amsterdam.
Ze zijn beide lead organizers van de march, Adinda Veldrop en Anneloes Dijkman. Welkom.
We gaan het straks uitgebreid met jullie hebben over de Women's March. Maar eerst, Nidia, wat is het minst feministische wat je deze week hebt gedacht of gedaan?
Ja, ik weet niet zo goed of het nou niet feministisch is. Dus ik leg het even hier neer. We kunnen stemmen, want jullie zijn met 3. Dus dan komen we op een aantal. Het zit zo. Ik luister een podcast nu over feminisme. Feminists Don't Wear Pink and Other Lies. En de host daarvan, haar steungeluiden, dus geluiden om te laten horen van ja, ik begrijp wat je bedoelt. Die klinken in mijn oren heel pornografisch. En daardoor heb ik heel erg de neiging om haar minder serieus te nemen en om haar om het af te zetten. Terwijl het eigenlijk heel interessant is wat er gebeurt. Maar het klinkt net zo, oké, yes. Dat is haar manier van praten. Wat vinden jullie? Is het niet feministisch of hebben ze er niks mee te maken? Of?
Nou, je liet het me gisteren horen en ik had het ook. Het viel onmiddellijk op en je zei niet eens dat je deed. En ik raakte er ook afgeleid door in ieder geval. Dus ik luisterde niet meer naar de inhoud. Ik luisterde naar haar
geluister. Ja, maar het is toch raar dat ik haar dan dus eigenlijk dus seksualiseer? Gewoon puur om hoe zij praat.
Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Wat vinden jullie?
Nou, ik zit een beetje na te denken wat het alternatief dan zou zijn. Want vind je dan dat ze anders zou moeten gaan praten?
Nee, ik vind het een gekke gedachtenkronkel in mijn hoofd. Dat ik dat dus direct koppel aan seks en porno. En daardoor dus ook minder waardig.
Ja, het is best een gekke gedachtenkronkel inderdaad. Ja. Maar of dat niet feministisch is, weet ik niet. Ja, ik heb het ook niet gehoord.
Ik begrijp de insteek inderdaad wel. Ik denk dat het ook te maken heeft Een heleboel personen die vinden natuurlijk sommige manieren van praten ook irritant. Bijvoorbeeld Valley Girl accent, weet je, van like totally, like oh my gosh. Dus dat kan het zijn qua het zwoele, I don't know. Zeg maar, alle sekswerkers die ik ken zijn super feministisch. Dus voor mij zou dat misschien niet zo afleidend zijn, denk ik, maar...
Als in porno geluiden zijn niet per se antifeministische geluiden, dat bedoel je?
Ja, wanneer is iets een porno geluid en wanneer is iets dat je oprecht, zeg maar, in bed maakt. Dus, maar ik begrijp de insteek.
Het is daar gewoon zo jammer dat het afleidt van de inhoud, want ik had het ook.
Ik vind en dat is dan zo mezelf, stom.
Ja, ik dat vind het dat afleidt van de inhoud. Want ik wilde gewoon graag dat ik dat hoorde en dacht, oh, ik... Go, hoe heet ze? Scarlett Curtis, geloof ik, toch?
Ja, Scarlett.
Go Scarlett, ja. Lekker, doe je ding of zo. Maar dat had ik dus niet zo. Ik was erna aan het luisteren en dacht, porno.
Nou, Marilotte, wat heb jij?
Ik heb eigenlijk 2 dingen. Ten eerste, we kwamen deze week op de radio bij de nieuws BP. De nieuws BP op Radio 1. En ik kwam op een gegeven moment niet uit mijn woorden. En toen, dit is even het verlengde van vorige keer, toen bood ik mijn excuses aan dat ik niet uit mijn woorden kwam. En dat vond ik gewoon weer zo typisch. Ik heb blijkbaar niks geleerd van de vorige keer dat het me... Dat het me opviel. Dat is 1. En de tweede was, en deze hier schaam ik me eigenlijk heel erg voor. maar ik ga hem toch zeggen. Ik kan altijd heel erg afgeven op mensen die, als ik met mijn vriendin sta te zoenen op straat, die dan opmerkingen maken. Mannen die opmerkingen maken, die bijvoorbeeld vragen of ze mee mogen doen. Of dat ze zich op ons mogen aftrekken en zo. Maar, ik durf bijna niet te zeggen. 2 weken geleden of 1,5 week geleden of zo fietste ik samen met Nidia 's avonds door de stad. Ik zag 2 meisjes zoenen en ik zei, tongen.
Tongen. Zo deed ze.
En het was zo erg en ik schrok er zelf van terwijl ik het deed. Dus ja, zelfs deze meid die dus daar heel erg boos over kan worden af en toe.
Het was ook echt weird, want ik zag het ook. En dan heb ik dus in mijn hoofd denk ik dan, jee. Maar ik dacht niks zeggen, want dat is niet oké. En je moet niet de hele tijd mensen daar, je moet niet de dingen daarover zeggen, want het is heel vervelend voor ze. En toen deed jij het zelf.
Ik weet het, het was echt. Maar ik schaam me er dus ook al. Ik werd de volgende dag dus wakker en ik dacht, oké, dat was iets ergs.
Maar ik denk dat ze het niet gehoord hebben.
Nee, nou en als jullie dus gehoord hebben en jullie luisteren. Sorry jongens, meisjes, sorry. Ga ik
sorry. Dat helemaal fout. Adinda.
Ik wil eigenlijk nog op het stuk van Lotte zeggen. Marie Lotte zeggen van misschien moet je nog een keertje langs fietsen om te zien of we het op de straat gekrijt staan.
Ja. Oh,
dat Ambrien is ingeschakeld. Ja, ja, ja. Dat zou mooi zijn, ja.
Sorry, het was
nee, dat niet zou echt top zijn.
Dat is wel heel erg meta op zich. Ja, het meest onfeministische, ja, dat vind ik vrij moeilijk. Ik bedoel, voor mij is feministisch betekent vooral het geloven in de gelijkwaardigheid. Dus ik heb het idee van de opmerking die jullie maakten, van, dat je zei van, oh, dat was onfeministisch. Misschien dat er misschien iets meer de dingen is van, oh, dat is gewoon niet chill tegenover vrouwen. Maar ja, this is a nonsensical answer.
Nou ja, ik denk dat we eigenlijk een soort gezamenlijk antwoord hebben. Ja, als ik het script lichtelijk mag ombuigen.
Zeker.
Dat we er allebei over na staan te denken. Adinda is vanochtend dus uit Amerika gekomen.
Ja, excuus, ik heb echt heel geslapen.
Om 6:30 ochtends mij in de keuken. En toen dachten we, oh ja, iets niet feministisch. Maar wij vinden dat moeilijk om te bedenken, omdat we eigenlijk... Ten eerste ook kon ik persoonlijk oprecht niks bedenken. Ik heb nog zitten nadenken van, had ik rare aannames de afgelopen week of zo, die ik dan zelfs in lijn met wat jullie noemen. Maar dat we eigenlijk voor ons in elk geval het benoemen van onfeministisch lijkt het een beetje alsof we dan een soort van geen echte feministen zijn. En wat ik al zei toen we de podcast net even voorbespraken, dat we wel begrijpen waarom deze vraag erin zit. En dat het ook juist een manier is om je eigen privilege of je eigen gedrag te checken.
Ja.
Maar dat we eigenlijk een collectief antwoord hebben dat we deze week dan maar niks onfeministisch hebben gedaan. Misschien omdat we echt 24 uur per dag
het is ook niet
met de mars bezig zijn.
Sorry. Dat sowieso. En het is zeg maar niet Super Mario. Als je dat level hebt gehaald, dan ben je, yay, nu ben je feministisch genoeg. Dus ja, dat is een beetje zeg maar ons perspectief erop. Maar iedereen ziet dat natuurlijk op een andere manier.
Ja, voor ons is het echt een stukje bewustwording. Ja, en het is een stukje... En ook... laten horen aan onze luisteraars dat wij niet per se, we zijn niet perfect, we zijn heel erg lerende. En dat vind ik heel erg belangrijk, dat duidelijk is. Dat we iedereen duidelijk maken dat we constant nog aan het leren zijn. Daarom hebben we deze vraag er dus ook in zitten. Maar ik snap jullie perspectief ook.
Oké, tijd voor post. Oké, we kregen weer van alles binnen, waaronder deze brief van Celine. Marilotte, vertel.
Komt-ie. Ik heb advies nodig. Help mede-feministen. Ik heb net als bijna alle andere meiden wel eens last gehad van seksuele intimidatie. Vooral op feestjes en festivalen, want deze meid houdt van festivalen. Nou, Celine, ik ook. Ik durf geen scène te maken en weet door de drukte vaak niet eens wie het heeft gedaan. Een vriend van me vertelde mij laatst op een feestje zachtjes in mijn oor, ook om geen scène te maken, dat een enge man achter mij vies zat te doen. Ik verplaatste mij maar en negeerde het gewoon. De man ging gelukkig weg. Die vriend zei later dat hij zich schuldig voelde omdat hij niks had gedaan. Maar dat wilde ik ook helemaal niet. Ik wil niet dat een man voor mij opkomt, maar wat moet ik dan wel doen? Het ergste wat mij is overkomen was op een paintparty. Iedereen zat aan elkaar en gooide verf op elkaar. En volgens mij vonden de jongens dat een excuus om overal aan te zitten. Want er ging zelfs een hand in mijn broek. Jezus, wat kut. Te gek voor woorden. Geen woord met hem gewisseld. Ik wist niet eens zijn naam. En wat deed ik? Weglopen natuurlijk. Omdat ik mij zo vies voelde en niet wist wat ik moest doen. Beetje lang verhaal, maar elk advies is welkom. Want volgens mij gebeurt het zoveel, omdat de jongens er zo makkelijk mee weg kunnen komen. Kots. Give me some girl power, enzovoort. Oké, toedels. Groetjes, Celine.
Ja, Celine.
Wat kut voor je dat dit jou overkomen is, dat ten eerste.
Ja, en herkenbaar. denk ik ook, voor veel vrouwen.
Dat denk ik ook.
Ongewenste aan je gezeten wordt in de club of op een festival. Mm. Zo extreem als wat hier besproken wordt, heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Maar een hand op je bil of nou ja, net te dicht langs je, langs schurken. Dat,
schuren, dat, het net,
dat kennen jullie wel, toch?
Ja. Dat het net heel vervelend is en dat je net weet, dit was niet oké. Okay. Mm.
Ook als je naar onderzoeken kijkt, dan lees je dat iets van 3/4 van de vrouwen hiermee te maken heeft op festivals. En overigens ook een groot deel van de mannen heeft hier heeft te maken met ongewenste aanraken. Was een onderzoekje uit Rotterdam, 46% van de mannen. Het probleem, het is natuurlijk nooit aan jou om dit op te moeten lossen. Want het is de schuld van de assholes die aan jou zitten. Dus voel je niet schuldig op het moment dat je niks durft te zeggen of... Dat je schaamt of iets. Want het is niet jouw schuld.
Wat doe je dan?
Het is bijna van, als wij tips gaan geven, dan is het bijna alsof we dan gaan helpen van... het is nou eenmaal hoe het is en dit zijn tips hoe je het op kan lossen. Het dat wil je natuurlijk eigenlijk niet.
Het komt wel snel in het gebied van... als je dit niet hebt gedaan, dan... Oh, damn, you know, you fucked up.
Precies.
En dat wil je natuurlijk ook niet. Want het probleem ligt inderdaad bij de persoon die grenzen overschrijdt. En ja, als je het... Ik ligt nu even suf, maar het ligt natuurlijk bij een maatschappelijk issue. Er wordt niet goed over gepraat en al. En dan wordt er wel eens zo af en toe een campagne gedaan, inderdaad, van ben je oké? Okay? Maar de meeste mensen zijn niet oké. Okay. En op dat moment weet je ook niet goed hoe je oké moet reageren. Het is heel erg lastig. Het is vooral...
Gewoon heel erg kloten.
Ja. Maar het is ook, ik vond daarom dus ook fijn dat ze deze brief stuurde. Ja. Want we kunnen hem nu voorlezen. We kunnen erover hebben. We kunnen andere luisteraars uitspreken aan het denken zetten. We kunnen weer laten horen aan mensen van het gebeurt. Ook dit soort heftige dingen gebeuren. Ja. En het wil niet zeggen dat als het gebeurt dat het barpersoneel of politie daarvan op de hoogte is. Want dit meisje zegt ook, ik deed maar niks. Dus er gebeurt heel veel, terwijl heel veel mensen niet weten dat er wat gebeurt. Dus ik vind het belangrijk dat mensen dat nu weten.
Ja, en dat is natuurlijk ook iets dat vaker voorkomt. Of het nou in een festival setting is, of dat het gewoon ergens op school is, of onder vrienden zelfs. Het komt voortdurend voor en we praten er niet genoeg over, omdat we altijd denken, het ligt aan onszelf, of wij voelen ons opgelaten.
Of het is niet erg genoeg, denken we.
Ja, inderdaad. Ja.
Er zijn er gelukkig wel campagnes of organisaties die hier mee
bezig zijn? Er is natuurlijk een fantastische organisatie, Say No Thanks. Die is een jaar of 2 geleden opgericht door mensen die juist in de communicatiesector en in de festival music world zitten. En die hebben dat specifiek opgericht om dat bespreekbaar te maken. Van Say No Thanks met insteek van dank je, laat het maar zitten. En dat is in ieder geval een manier om ermee te beginnen. Om het toegankelijk te maken, om te beginnen een halt toe te roepen.
Ja.
Als het inderdaad makkelijk oplosbaar was, dan zaten we hier niet eens over te praten.
Nee, klopt.
Dus het is een heel groot maatschappelijk probleem. Ja. Maar voor nu is het natuurlijk Celine die zit hier.
Die gaat het festivalseizoen weer in.
Dus die moet eventjes goed voorbereid zijn. Dus we hebben even nagedacht over tips. In ieder geval de dingen die je zou kunnen doen zelf. Want ik snap bijvoorbeeld ook dat er is niks mis mee als mannen voor je opkomen. Maar ik snap ook dus dat je niet afhankelijk wil zijn van een man. Want je wil gewoon je ding kunnen doen op een festival.
Plus het viel mij wel op dat ze in haar brief ook aangaf dat zelfs haar vriend geen scène durfde te maken zoals ze het zelf omschreef. Dus maar het heel zachtjes fluisterde.
Ja.
Dus,
En dat is dan jammer. En wat doe je op zo'n moment? Want dat je wegloopt, dat begrijp ik heel goed. Dat je dicht slaat, dat begrijp ik heel goed. En want het dapper zou zijn is als je er wat van zegt op dat moment, maar doe dat maar eens.
Ja. Dat is heel moeilijk.
Dat is heel moeilijk. Ja. Ik heb ook wel eens in zoiets... je zegt gewoon
je klapt
niks,
ook dicht.
Je klapt dicht.
Ja. Maar je kan het wel van tevoren met de groep waarmee je naar het festival toe gaat, kan je het wel misschien even bespreken van, gebeurt het jullie ook? En misschien gewoon even een soort brainstorm doen. Ik merk zelf als ik van tevoren over iets heb nagedacht, dat ik makkelijker voor mezelf durf op te komen. Dus misschien als je je sterker in je schoenen voelt staan, als je dat doet van tevoren, zou je dat kunnen doen. Maar nogmaals, jij hoeft in principe niet te veranderen. Durf je het aan om toch naar barpersoneel te stappen, naar beveiliging, als zoiets gebeurt. Je kunt mensen het terrein af laten zetten.
En ze nemen het in principe heel serieus als je het zegt. Maar goed, zij gaf ook al aan, ik wist niet eens wie het was. Dus...
En het is toch wel vaak, weet je, dan heb je de situatie van, kijk, als er nou een heleboel mensen hebben gezien dat heel openlijk dat iemand, weet ik veel, met de kont werd gegrepen of zoiets, dan is dat veel makkelijker. Ja. Het zijn vaak juist subtiele dingen en dat is ook waar de personen die een ander lastigvallen op inzetten. Dus dat is ook nog eens een keer een drempel. Want je wilt dus ook niet inderdaad dat je het bij iemand aangeeft en dat het dan een issue is. Ik zou zeggen dat de tip vooral Celine was het toch?
Ja, Celine, ja.
Niet voor haarzelf is, maar voor de omgeving. Wees gewoon alert op wat er met je vrienden gebeurt. Weet je, dat is het beste dat je gewoon kunt doen. Als je iets. Ik was laatst uitgegaan met wat vriendinnen en al. En er was één man die de hele tijd achter haar aan zat. En op een gegeven moment heb ik hem gewoon zelf pontificaal ertussen gezet. Dan heb ik gezegd van oprotten.
Ja, ja, voor elkaar opkomen.
Ja, precies. En dat is het beste, weet je. Want dan laat je al meteen zien van, dit is niet één persoon die lastig wordt gevallen en vervolgens niks durft te doen. Nee, iemand anders zet zich er al meteen tussen.
Ja.
En dan wordt die confrontatie, dan wordt die dynamiek heel erg anders. Dus ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor ons allemaal om in gedachten te houden.
Dus onze tip, bespreek het met je vrienden van tevoren eigenlijk, voordat je erheen gaat, zodat je allemaal bewust bent van wat er kan gebeuren en wat je dan doet.
Ja.
Oké.
Okay. Dan ook nog een voice berichtje van Fleur.
Hoi Marinos en Lydia, Fleur hier met een vraag. Mijn vraag is, ik heb laatst gehoord over een onderzoek waar mannen eerst een video te zien kregen waarin schaars geklede vrouwen voorkwamen. Dus bijvoorbeeld een rapvideo of een popvideo waar vrouwen natuurlijk vaak heel erg geseksualiseerd worden en op een bepaalde manier worden neergezet. En vervolgens hadden ze na dit het bekijken van deze video hadden ze een gesprek met een vrouw. En nu bleek dat mannen die dus eerst zo'n video hadden gezien, de intelligentie van de vrouw met wie ze een gesprek hadden, die overigens gewoon normaal gekleed was, lager inschatten dan de mannen die niet van tevoren zo'n video gezien hadden. En ik vond dit best wel een heftig onderzoek, omdat vanuit een feministisch oogpunt denk je natuurlijk, iedereen moet zich gewoon kunnen kleden zoals hij of zij wil. Maar dit heeft dus wel heel veel invloed op de manier waarop mannen ons zien en vooral onze intelligentie inschatten. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat een bepaald schadelijk effect heeft op de gelijkheid, als het ware. Dus dat is een soort tegenstrijdigheid die ik heel erg ingewikkeld vind. En ik vroeg me eigenlijk af hoe jullie hierover denken. Dat is gewoon een beetje de fucked-upheid van de maatschappij, denk ik. En hoe die werkt op onze hersenen. Maar ja, ik vind het een hele interessante kwestie. Ook een hele ingewikkelde kwestie. Hoe denken jullie hierover?
Ja, Marilot, hoe denken wij hierover?
Nou, ik vind dat ze het al heel mooi verwoord. De fucked-upheid van de maatschappij, zei ze volgens mij. Want dat is het gewoon. En eigenlijk, ja, mijn eerste reactie hierop is, dit is waarom ik dus de neiging voel om op een gegeven moment echt met mijn blote tetter op de foto te gaan en dat online te gooien. Juist. Want het slaat nergens op dat vrouwen die dus bloot laten zien minder serieus worden genomen. En dat vrouwen constant maar geseksualiseerd. Ik kan hier echt heel kwaad om worden dat dus blijkbaar in onze hersenen zitten.
Ja, toevallig gebeurde het onszelf ook afgelopen week. Ja. Want we hadden een tweetje, was de wereld ingegaan met onze podcast. Die werd door iemand aangeraden. En toen reageerde een vrouw erop met, interessant, ik ga luisteren. Wel jammer dat bij de link een foto van twee vrouwen in onderbroek staat. Nou, ik gelijk de discussie aan natuurlijk, van hoezo wel jammer. Toen zei ze, ik had niet gezien dat er een tekst op die onderbroek stond. Dat maakt het misschien grappig. Toch zou ik er niet voor kiezen om met bloot luisteraars te trekken. Wat wij echt een hele bizarre gedachtegang vinden.
Dat is helemaal niet het uitgangspunt van die foto.
Die foto was gewoon, we liggen samen chill een boekje te lezen op bed. Het is gewoon heel erg hoe wij zijn op een zaterdagmiddag.
Ik loop vaker in mijn onderbroek dan dat ik gekleed rondloop. Dus het is echt een beetje, het is gewoon een afspiegeling van de werkelijkheid eigenlijk. Heel gezellig en chill.
Nou, dus aan de hand van die tweets hadden we deze discussie al best wel intensief gevoerd afgelopen week. En toen kwamen we ook op Instagrammers die andere vrouwen aanraden die ondernemen om vooral niet te sexy gekleed op de foto te gaan, want dan word je minder serieus genomen. En ik denk dus dat we het daarmee met z'n allen in stand houden. Ook als je kijkt naar bepaalde beroepen die een bepaald hoog aanzien hebben, dus bijvoorbeeld advocatuur, politiek, mensen die op de Zuidas werken, daar wordt vaak van verwacht dat je in mantelpakje of met een blouseje strak in pak op je werk verschijnt en dat je weinig bloot laat zien. En daarmee hebben wij dus als automatisch allemaal de associatie, zolang je niet te veel bloot laat zien, dan nemen we je serieus. Doe je dat wel, dan heb je een minderwaardig beroep.
Ja.
Dat lijkt hoe het nu is. En ik werk gelukkig op een plek waar ik helemaal kan dragen en doen wat ik zelf wil. Dus dat doe ik ook lekker. Maar ja, ik mag toch hopen dat mijn collega's me daar niet minder serieus doornemen.
Nou, en wat ik altijd waar ik altijd aan moet denken is die uitdrukking, what other people think of you is none of your business. Comes down to that, weet je? En ik begrijp het wel.
Ja, tot het moment dat je dus dat je minder goed beoordeeld wordt op een sollicitatie of op je beoordelingsgesprek.
Maar is dat dan ook een plek waar je daadwerkelijk wilt werken? Ik bedoel, het is wel een hele goede test dan om eens een keer om te bepalen.
Maar ja, het is de fucked-upheid van de maatschappij.
Ja,
je wordt dus uitgesloten van heel veel, van heel veel plekken. Ja. Omdat jij besluit om gewoon te doen en te laten en te dragen wat je wil.
Klopt.
En inderdaad, dan kan je zeggen, dan hoor ik daar niet en dan is dat niet mijn plek. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat het verschrikkelijk is dat...
Ja, nee, het is absoluut verschrikkelijk. En ik wil ook niet zeggen dat dit voor iedereen geldt. En het is ook niet, het heeft ook niet te maken of je daar wel of niet thuis hoort, weet je? Want je kan ook inderdaad makkelijk, bij wijze van spreken, inderdaad wel in dat mantelpakje gaan en wel passing zijn. Daar gaat het zich dan eigenlijk om. Maar ja, het is meer van, voel je je dan comfortabel genoeg om daar überhaupt op de lange termijn mee bezig te zijn? En willen we dat in stand blijven houden? Want juist door dat te doorbreken, weet je, dan maak je gewoon heel erg duidelijk van, scheid hier aan.
Maar ja, maar in zo'n periode waarin je dat dan aan het doorbreken bent, zeg maar, dat maakt het wel moeilijk. Want dat is wat jullie ook zeggen. Kijk, misschien is het wel je passie om de advocatuur in te gaan en ben je daar al jaren voor aan het studeren. Ja. Maar is het misschien ook je passie om eigenlijk het allerliefst in een crop top je advocatuurwerk te doen? Ja, prima.
Ja, of weet ik veel, gewoon in je dagelijks leven, weet je, dat je wel in een mantelpakje hijst.
Nee,
graag,
sowieso.
Maar inderdaad,
sowieso. Maar ik bedoel meer van, dat onderzoek waar de vraag over ging, dat laat natuurlijk heel erg zien dat er een soort van, ook bij die mannen die in dat onderzoek hebben meegedaan, waarschijnlijk onbewust die connectie is. En dat betekent dat het inderdaad in de maatschappij zo dieper, dat fucked-upheid van de maatschappij zo dieper in zit, dat we zeker wel moeten proberen door te zeggen van, nou, ik doe wel gewoon aan wat ik doe. En ik laat daarnaast horen dat ik ook nog gewoon heel intelligent ben en serieus genomen wil worden. Of niet zo intelligent, want dan heb je dat hele verhaal weer. Maar gewoon dat er naar me geluisterd moet worden. Maar ontegenzeggelijk moet je daarbij wel door een soort van tegenslag heen natuurlijk.
Ja, dat wel. Maar inderdaad, die tegenslag is de enige manier waardoor je iets verandert. Kijk naar bijvoorbeeld Milou Delen, weet je? Die is gewoon fantastisch bezig wat dat betreft. En die heeft ook een hoop slutshaming over zich gekregen. En die zegt gewoon van, het interesseert me gewoon echt geen flikker. Als ik op Pride wil staan, inderdaad zonder shirt en al, waarom zou ik dat niet doen? Want naast mij staan er ook 6 mannen die hun shirt uit hebben. En dan komt zij dan nog eens een keer op dumpers terecht. Ja, schijt eraan. Die
we hebben voorvechters nodig.
Ja. Ja, precies.
We kwamen nog zo'n voorvechter tegen. We werden op haar gewezen door een van onze luisteraars. Victoria Bateman heet zij. En zij is een professor, geloof ik.
Ja.
En zij gaat dus bloot interviews in, volledig bloot, om een punt te maken van, wat het is maar gewoon een lichaam.
En dit is ook wel, want we hebben een interview met haar gezien over de Brexit. Dus het was zeg maar, je zou als luisteraar of als kijker ervan, of in dit geval ook als de presentator van de interviewer zelf, die echt alleen maar kon kijken naar dat zij zich uitkleden en gewoon niet begreep waarom, zou je kunnen denken.
Ze komt dus aangekleed binnen, maar kleedt zich dan uit.
Ze kleedt zich uit daar en dan is haar ding is de Brexit leaves Britain naked, geloof ik. En
dat maakt nog een brugje.
Ja, en dan zou je kunnen zeggen, de Brexit heeft in principe niet zo heel veel te maken met dat jij hier nu naakt zit. En die interviewer is er ook niet over uit. Nou, ja, ik zat ernaar te kijken. Ik dacht, oké, ik snap de interviewer ergens ook wel. Dat denkt, waarom moet het per se bloot?
Dus, maar ik vind het wel leuk wat ze doet.
Misschien een linkje in de show notes. Ik ben wel benieuwd naar deze vrouw.
Maar ze geeft een heel college geeft ze bloot zelfs. Dan kleedt ze zich dus echt voor een grote zaal mensen helemaal uit. Staat ze helemaal bloot, staat ze er lecture te geven.
Ja. Maar voor mij is het gekke dat als ze zeg maar bloot binnen zou komen, dan zou ik de statement nog beter begrijpen dan dat ze het soort van gaat uitkleden. Want ook omdat dat weer natuurlijk zo'n soort connotatie heeft van strippen. En ik weet niet, maar dan, nou, ik ben dan benieuwd wat dan de afweging daarvoor is in elk geval. Want als je soort van zegt, je moet gewoon naar me luisteren of ik bloot ben of niet, dan zou je de hele dag gewoon bloot rond kunnen lopen, toch?
Dat is koud.
maar door het soort van de extra de nadruk op te leggen dat je het eerst uit gaat doen met die hele collegezaal of journalist erbij, maak je het voor mij weer alweer een heel ander statement of zo.
Je kan je natuurlijk afvragen, willen we nou propageren of willen we nou inderdaad mensen aanmoedigen om allemaal massaal naakt rond te gaan lopen? Zou ik ook niet per se willen zeggen, want ja, maar het zou wel in een ideale wereld, zou het wel kunnen.
Moeten kunnen.
Ja,
plus ik denk ook de vraag ging natuurlijk veel meer waarschijnlijk over schaars gekleed gaan dan helemaal naakt gaan. Ook in wat je in het dagelijks leven ook echt tegenkomt. Zeg maar, ik zie nooit heel vaak mensen hier op de Kinkerstraat alleen het bloot rondlopen. Het zou misschien een leuke verrassing zijn.
Heb je me nog nooit zien lopen, of wel?
Nee.
De laatste keer dat ik heb gezien was in San Francisco in de Castro. En dat is wel een tijdje geleden, maar nee, hier niet.
Nou, Fleur, wij gaan gewoon lekker tieten alles.
Ja, en ik zou zeggen, als jij dat wil, doe het ook.
En als je het niet wil,
dan niet.
Ja. That's it. We moeten het even hebben over de Women's March.
Yes. Ja, en de eerste en misschien wel de allerbelangrijkste vraag kregen we toegestuurd door een van onze luisteraars, Cesar Forever. Namelijk, heet het de Women's March, omdat het 9 maart gehouden wordt? Ik zit hiermee.
Sowieso. Nee.
Het antwoord is...
Maar ik moet zeggen dat ik het zelf nu ook de hele tijd alleen nog maar March in mijn hoofd hoor met 9 maart.
Oh, dus die associatie is nog best wel...
Ja, inderdaad. Ja, we kunnen er ook niet aan doen dat International Women's Day zeg maar in maart is. En het wordt nog vervelender als je er eigenlijk over praat dat er echt... een stuk of 6-7 demonstraties zijn in maart. Dus je zit constant over die march te praten. Dat
Het wordt veelvuldig.
Veel in het Engels praten.
Ik zit de hele tijd te switchen. Ik zeg gewoon demo. Hop, demo.
De demo, ja. Nou, maar Cesar, je bent op de goede weg. En we zien je bij de Women's March op 9 maart. Maar even serieus. Adinda, wat is je rol bij de Women's March?
Wat is mijn rol? Ja. Nou, ik zit in het team van lead organizers. En dat betekent dus dat we een heleboel dingen zitten uit te denken. Vormgeven aan de beweging. En eigenlijk ook een beetje de richting aangeven. Want het begon natuurlijk heel erg als een verzetactie tegen Trump.
2 jaar geleden.
Ja. Ruim 2 jaar geleden.
Want Anneloes, jij bent ook lead organizer, hè?
Ja.
Hoe groot is dat team dan?
Nou, we zijn nu voor de march. Ik ga nu toch het Engelse woord blijven gebruiken. Zijn we met 5 of 6 lead organizers. Lead. Maar hierna gaan we verder met, denk ik, 3 of 4.
Ja,
voor de actual. Want de Women's March Nederland is niet alleen de mars op 9 maart.
Ja.
Dus we hebben meer in petto dan dat.
Ja. Oké, maar het begon bij Trump, zeg je?
Het begon bij Trump. Een verzetsbeweging eigenlijk van de gewone burgers, om het zo te zeggen. En dat werd heel erg groot. Het is natuurlijk in Amerika begonnen. Vervolgens volgden de andere landen in solidariteit. En daarom waren de eerste demo's gewoon echt heel erg daarop gericht. Anti-Trump, net zoals hier in Nederland.
En dat is 3 jaar geleden?
2 jaar.
Hij is november 2016 verkozen. Maar de eerste Women's March, die hele grote in Washington, was januari 2017. Ja. Toen was er hier ook een kleine.
Ja,
en in maart, ik ook. Zwanger en wel. En in maart 2017 is toen de eerste... De grotere Nederlandse Women's March geweest.
Ja, dat was inderdaad een follow-up. Omdat wij natuurlijk... wij zaten met onze eigen politieke problemen in Nederland, om het zo te zeggen. De verkiezingen. Dat iedereen zei van... welke partijen worden dadelijk heel erg groot. En toen is het eigenlijk meer uit handen gegeven. Want toen hebben we verschillende externe organisaties... vrouwenrechtenorganisaties... het opgepakt en het georganiseerd en al.
Ja, maar misschien wel even goed... alle vragen gaan nu door elkaar. Dat is vast niet erg. Maar dat, we zijn allemaal vrijwilligers. En tot nu, op het moment van opnemen... zijn we ook nog geen officiële organisatie. Maar dat gebeurt wel binnenkort.
Yes.
Maar was het dan 2 jaar geleden... werd het georganiseerd...
Ook door een groepje vrijwilligers, die gewoon boos bij elkaar zijn gekomen, zeg maar. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja. Dat zijn we nog steeds. Niet boos, dat wil ik niet als framing naar de buitenwereld insturen. Maar we willen iets veranderen en dat doen we met z'n allen vrijwillig samen.
Voor mensen die nog nooit zo'n march hebben meegemaakt.
Ja. Zoals ik trouwens, want ik moest eigenlijk 2 jaar geleden...
Kom op, joh!
Ja, want het is echt... 2 jaar geleden lag ik in bed. Okay. Nidia, die ging wel. En ik wilde gewoon niet. Dus
het had
niet
geen goed excuus. Ze ging gewoon niet. Ze liet mij in mijn eentje gaan. Ik vond dood en ik ging toch. En het was fantastisch.
Dat is op zich een goed excuus, maar hoor, dat je er twijfels over hebt.
Ja, maar
dit was geen twijfels.
Ik had geen twijfels. Ik wilde wel, maar ik lag in bed, dus ik ging niet. En ik voel me er tot op de dag van vandaag nog schuldig over. Dus,
maar oké, vertel, wat moet ik voor me zien?
Nou ja, heel veel mensen. Geen pussy hat dit jaar, zoals 2 jaar geleden.
Nee.
je moet voor je zien dat het een grote demonstratie wordt waarbij we gemeenschappelijk... tegen geluid willen laten horen, tegen allerlei zaken die op dit moment mis zijn in de Nederlandse samenleving. Dus het heet dan wel de Women's March, maar als je naar onze Facebook-eventpagina gaat, zie je ook dat het issue is niet gericht op vrouwen. Het gaat over allerlei soorten onderdrukking. Het thema van de mars is ook all oppression is connected.
Mm-hmm.
Maar het is een mars die, ik weet niet, omdat het de Women's March heet, heeft het een flair van een gezellige mars waar je met je vriendinnen naartoe gaat, wat... ten dele waar is, maar het is natuurlijk een mars niet zoals de anti-Zwarte Piet demonstraties zijn bijvoorbeeld. Er komen tegendemonstraties, die hebben last van de politie, van allerlei problemen. En wij hebben het privilege eigenlijk van dat het hoogstwaarschijnlijk op 9 maart een hele gezellige mars wordt.
Maar het wordt sowieso gezellig.
Wat is een mars dan? Gaan we dan lopen of gaan we stilstaan?
Het heet een mars, omdat we gaan marcheren. Maar we om 12:30 verzamelt iedereen op de Dam. Daar rallyen we iedereen op, zodat je er helemaal zin in hebt. En dan lopen we met je zelfgemaakte protestbord naar Museumplein.
Met gewoon een hele groep mensen gaan
met, we nou, 10.000 mensen. Ik weet niet, 2 jaar geleden waren er 20.000 mensen. En we zijn nu een beetje aan het kijken waar dit jaar naartoe gaat. Ja. En dan op Museumplein is er nog een podiumprogramma met super inspirerende sprekers. Waar we het denk ik later ook nog wel eventjes over kunnen hebben.
Ja, laten we nu hoor.
Maar ik wil eventjes wel toevoegen aan dat. Vooral met want die vraag krijgen we inderdaad heel veel van. Oh, ik ben nog nooit bij geweest. Is het wel veilig? Kan ik mijn kinderen meenemen?
Ja, dat is een vraag van een van onze luisteraars.
Maar ja, dat kan allemaal.
Dat kan allemaal. Maar ik denk wat gewoon heel erg belangrijk is om in gedachten te houden. Want het lijkt intimiderend. En dat heeft er vooral mee te maken. Nederland is niet een land waar mensen zomaar de straat op gaan.
Zoals in Frankrijk, zeg maar, voor alles iedereen de straat op gaat.
Nee, precies.
Altijd.
En daar kan je een heleboel redenen voor noemen. Maar dat maakt in principe niet eens uit waarom. Maar de gedachte hierachter is... En wederom, Trump is daar een katalysator van. Op een gegeven moment realiseer je gewoon van... Oké, dingen zijn zo fucked up. Weet je, natuurlijk willen we het veranderen, maar wat kan je doen voordat je iets gaat veranderen? Je zoekt gelijkgestemde mensen op.
Ja. Ja. Hoe ik het zelf ook ervaren heb, voor Nikki die dus vroeg of ze haar kinderen mee kon nemen. Natuurlijk, we komen een heel krachtig statement maken, maar tegelijkertijd voel je echt zoveel
liefde.
Positieve energie en liefde van oké, we zijn hier allemaal met hetzelfde doel, we willen allemaal hetzelfde bereiken. Het is echt kippenvel moment en het is niet gevaarlijk voor je kinderen om daar naartoe te gaan.
Nee, want ik denk dat demonstreren in Nederland ook door wat Adinda zei, omdat het zo'n soort van rare occasion is dat het gebeurt, zijn het vaak de demonstraties die in het nieuws komen zijn die misgaan, zeg maar. Of waarbij geweld wordt gebruikt of zo. Maar dat hoeft helemaal niet. En dat is ook op 9 maart zeker niet aan de orde.
Nou ja, inderdaad, wat jij noemde net de Zwarte Piet protesten. En ik zou ze, ik denk dat een heel erg duidelijk voorbeeld is van hoe een heleboel mensen die aanwezig zijn bij de Women's March een heleboel privilege hebben. De reden waarom er zo extreem veel geweld op de mensen afkwam bij de Zwarte Pieters racisme demonstraties.
Omdat het zwarte mensen zijn.
Ja. 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 En dit heeft er gewoon echt letterlijk mee te maken. Mensen kijken me altijd aan als ik die uitdrukking gebruik. Maar ik zeg van, in dat geval zijn er letterlijk witte lichamen nodig om andere mensen
die
veilig te houden.
Laten horen, ja.
Ja, precies. Want dan krijg je dit. Ik bedoel, de meeste mensen hebben wel gezien hoe Quincy Gario en Mitchell Acejas inderdaad in elkaar zijn geslagen geworden. En super hardhandig door de politie, weet je? En dus, ze zijn toch elk jaar zijn ze dat blijven opbouwen en zeggen van, luister, wij zijn hier niet de gewelddadigen en al, maar wij willen het hier wel over hebben. En het is dan heel erg ironisch, moet ik eigenlijk zeggen, hoewel begrijpelijk, dat we bij de Women's March, dat er dan iedereen meteen zegt, yay, positiviteit, yay,
knutselen
en al. En dat is natuurlijk protest en überhaupt politieke en maatschappelijke issues, die kunnen heel erg ingewikkeld zijn. Maar wat we vooral daarom willen aankaarten is, er zijn een heleboel onderwerpen die zeg maar in dit kader vallen. Er zijn een heleboel onderwerpen die binnen feminisme vallen, van de onderdrukking en al, tegelijkertijd. Als je een feminist bent, dan pleit je ook niet vrij van alle dingen, weet je. Als je queer bent, dan pleit je dat ook niet vrij. Kan je nog racistisch zijn of per ongeluk racistische opvattingen hebben? En dat is dus waarom we zeg maar de dingen hebben hervormd. Dus als wij daar dadelijk staan inderdaad op de Dam, lopende laan, Museumplein, dan zijn we dan met z'n allen om te laten zien vooral van, luister, de maatschappij is zoveel diverser dan dat je vaak ziet, dan dat je ziet in de media. De problematiek is zoveel gecompliceerder en alledaagser dan dat je denkt. Daarom hebben we ook gekozen voor sprekers die niet uit de politiek komen en die niet in de gevestigde organisaties in Nederland zitten. Het zijn echt allemaal grassroots activisten, om het zo te zeggen. Gewoon mensen zoals wij allemaal, maar die gewoon keihard opkomen voor de problemen in de maatschappij.
Ja. En kun je wat vertellen over die sprekers?
Ja, zeker. Ja.
Zijn ze al allemaal aangekondigd eigenlijk?
Nee, ze zijn er niet allemaal aangekondigd.
We zijn stapsgewijs stiekem zo aan het releasen.
Ja, ja, ja. De meest recente die we gisteren hebben aangekondigd is Devika Partyman.
Yay!
Misschien heel misschien wel onze volgende gast in deze podcast. Kleine spoiler.
Wie weet. Ze heeft ontzettend druk wel. Dus haar agenda is altijd de A-kijk.
We hebben er al volgens.
Supergoed. Ja, wij zijn bij Mens Marginal. Zijn we gewoon heel erg groot fan van Devika. Want zij is een amazing voorbeeld natuurlijk van hoe je met...
Tijd van Stem op een vrouw.
Heeft ze opgericht inderdaad. Van Nederland wordt beter. En ze heeft eigenlijk gewoon Nederland ingelicht, geïnformeerd over hoe je gewoon veel beter je stem kan uitbrengen in de politiek. En vervolgens daardoor meer vrouwen de politiek in stemmen. En dat heeft niet alleen mee te maken van, dan moeten we gewoon meer vrouwen. Maar het wordt representatiever.
Ja, ja. Wie nog meer? Anneloes.
Ja, ik zit even na te denken wie we al hebben aangekondigd, omdat ik nu niet...
Jullie hebben Annika al aangekondigd.
Ja, Annika komt inderdaad spreken vanuit de Disability Rights Movement, zeg maar. Ik heb met haar niet voorbesproken wat ze gaat zeggen, dus ik kan daar niet te veel over geven. Maar overkoepelend hebben we geprobeerd om de sprekers ook zo divers te krijgen. En mensen met een beperking, of wat inmiddels de Nederlandse politiek correcte termen zijn... vaak niet goed te zien bij demonstraties, letterlijk en figuurlijk, of er is geen ruimte voor ze, of ze worden in elk geval zelden op het podium gezet.
Ja.
Dus wij vonden het super belangrijk dat dit keer bij ons wel te doen.
En marches zijn gewoon eigenlijk historisch gezien vaak niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Weet je? Want het is vaak een flinke route die je moet aflopen. En afhankelijk van welke beperking er ook speelt, kan dat gewoon heel erg belastend zijn. Dus daar proberen we nu heel erg veel rekening mee te houden. Juist omdat wij dat zien wij als een onderdeel van intersectioneel feminisme.
Ja, dus mocht er een vraag zijn ook nog van iemand die zich afvraagt of de march wel toegankelijk is, dan doen we daar ons keihardste best voor.
Yes.
Dat wel zo is.
Ja, en Annika is ook de ontwerper van de Online Disability March, van het logo daarvan.
Ja,
en
klopt.
Dat willen we ook even hier heel graag noemen.
Yes,
dus voor iedereen die door ziekte, handicap, psychische klachten of neurodivergentie niet naar de march kan komen. Mm-hmm. Kan je dus online je verhaal delen. Dat kan op onlinedisabilitymarch.nl. En door de dag heen zullen ze vanuit Twitter en Facebook deze verhalen posten. Zodat online de march ook aanwezig is. Dat is @onlinesickmarch op Twitter en Facebook. Dan kan je geloof ik gewoon zoeken op Online Disability March. Ja, het is een initiatief wat wij heel erg...
Aanmoedigen.
Ja,
love it.
Ja, want wat ze ook op de website schrijven, het zijn deze mensen die heel erg wegvallen omdat ze niet zichtbaar zijn, omdat ze zich niet zichtbaar kunnen maken.
Terwijl deze march juist voor deze mensen is.
Ja, ze kunnen soms letterlijk niet deelnemen, ook al is de route toegankelijk. Weet je, er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Hoe kom je überhaupt in Amsterdam? Mm-hmm. Dus het is zo goed dat dit georganiseerd wordt. Mm-hmm. Dus volg ook die accounts om dit te volgen. En deel je verhaal als je op deze manier aanwezig wil zijn bij de march.
En het gaat zich niet alleen van dat het moeilijk is om inderdaad gezien te worden. Vaak worden ze gewoon keihard genegeerd.
Dat ook nog.
Dat is het allerbelangrijkste, weet je. En wederom, dat is ook wel zo'n dingetje waarvan je zegt, dit geldt ook gewoon in de dagelijkse samenleving, weet je. Winkels zijn niet toegankelijk om bijvoorbeeld naar binnen te gaan en al. Ruimtes zijn er niet op ingesteld. Het kan je zelfs doortrekken natuurlijk inderdaad naar het onderwijs voor mensen inderdaad die op een andere manier dingen leren. De disability movement is wat dat betreft zo ontzettend groot.
Annika is ook een leuke volgtip op Instagram trouwens.
Ja, heel erg leuk.
@nnkmll.
Ja, Annika Mel zonder de klinkers, geloof ik.
Ja, misschien mag dat klopt inderdaad.
Misschien mag inderdaad.
Heel eventjes voor de samenvat. Je kan dus de Women's March online en fysiek lopen. Ja. We beginnen op de Dam en we eindigen op Museumplein.
Ja.
Wat zouden jullie zeggen tegen mensen die dus wel willen het eng vinden? Of misschien dus niemand kennen. Wat doe je dan?
Ik zou ten eerste toch proberen om zoveel mogelijk vrienden op te trommelen om mee te gaan.
Ja,
maar ook...
Wat dan als die vrienden zeggen, dit is toch niet nodig?
Of in bed willen blijven liggen.
Zijn er toch al. Dit zijn gewoon dingen die ik hoor.
Dat
is moeilijk.
Ja, precies.
Maar als het je niet lukt om je vrienden mee te krijgen, kun je ook. We hebben de week voor de mars, mocht je dit op tijd luisteren natuurlijk, nog allemaal side events in elk geval Leiden, Utrecht, Den Haag en Amsterdam, waar je alvast wat gelijkgestemden zou kunnen ontmoeten. Ja. Die zijn ook toegankelijk, trouwens, ook literally toegankelijk. Qua rolstoel gratis. Maar ja, als je vrienden zeggen, waarom moet dit nog? Ik zou proberen het te overtuigen. En anders zijn het misschien niet de beste vrienden van je.
Maar
als
ze helemaal niet begrijpen waarom. Heb je misschien zo even zo 1, 2, 3. Dat zijn 3 dingen waarom het wel nog nodig is. En waarom wij
kijk lopen. Naar die brieven die we net hebben gehoord. Hè? Ja. Waarom moet het nog? Omdat iedereen nog op straat wordt lastiggevallen. Omdat lesbische vrouwen op straat worden nageroepen. Omdat Mensen met een andere huidskleur dan roomblank in Nederland een andere behandeling krijgen. Ja, ja, ik weet dat is niet een goede term. Omdat, wat was er in het nieuws deze week? Lesbische vrouwen geen vruchtbaarheidsbehandeling mogen ondergaan. Ja, nee, ja, precies. Dus er speelt zoveel in Nederland waar je echt wel een vuist tegen kan maken. En ik weet dat niet iedereen zin heeft om, zoals wij dat nu doen, 16 uur per dag met dit bezig te zijn. Maar het minste wat je dan kan doen, is met je vrienden meegaan en van half 1 tot 3 even door Amsterdam je boosheid tonen.
Ja, nou, en mensen mogen ons ook absoluut, als ze ons zien en ze herkennen ons, kom mooi zeggen, aan. We vinden het juist.
Ik neem aan dat jullie een spandoek gaan maken,
om
toch?
Om iedereen
damn honey erop
mee te nemen. Dus laat je horen. Je kan je sowieso bij ons aansluiten. Misschien kunnen we ook nog iets op Instagram zetten waar we kunnen afspreken of zo.
Ja.
Dus wees niet bang, kom gewoon.
Ja, en dan zijn er een heleboel groepen die al worden gevormd. Hè? Dat is bijvoorbeeld, er zijn een heleboel mensen die zeggen van inderdaad, we zien dat er in onze community nog wat twijfel is. Mensen zijn er niet meer bekend. Er is een moslima-blok bijvoorbeeld dat is opgezet.
Latijns-Amerikaanse vrouwen.
Ja, precies.
Bovengrondse lopen met een hele
grote bovengrondse lopen met Klare Wichtman.
Er zijn een paar. Wij hebben volgens mij op onze Facebook eventpagina ook een lijst met welke blokken
gaan we inderdaad aan
meelopen. Die komt er. Okay. Dus je kan ook op daar kijken. En dat zijn namelijk weer kleinere Facebook events met bijvoorbeeld 10, 15 mensen. Er is een blok van sekswerkers wat met ons meeloopt, waar we super blij mee zijn. Want
daaraan
die worden altijd niet gezien op dit soort momenten.
Ik wil toch eventjes nog even terugkomen, want je had het over de sprekers. Ik wil eventjes een hele grote shout-out hier doen aan Velvet December. Die van Proud, de sekswerkers vakbond, zeg maar, is. Zij is een van onze sprekers. En dit is, and please fact check me on this, but I'm pretty sure we're right. Maar ik geloof dat dit de eerste keer is dat er zo'n grootschalige, noem het of een vrouwendemonstratie of een feministische demonstratie is, waarin inderdaad de microfoon wordt gegeven aan iemand die een sekswerker is. Want zelfs binnen de feministische wereld, binnen de vrouwenorganisaties, wordt er bijna niks gezegd over sekswerkers.
Ofwel over, maar nooit met of door.
Precies. En weet je wat het is? Het is gewoon heel simpel. Als je om vrouwenrechten geeft, als je om queerrechten geeft, als je over arbeidsrechten geeft, dan behoor je in ieder geval ook solidair te staan met sekswerkers. Het gaat er niet om of jij het werk zelf zou willen doen. Het gaat er gewoon om dat zij het respect en dezelfde rechten verdienen.
En veiligheid.
Ja. Precies. Dus we zijn heel erg trots dat Velvet daar inderdaad staat om proud te vertellen.
Maar goed, je kan dus onze Facebookpagina in de gaten houden om te kijken welke blokken zich al vormen. En inderdaad met Damn Honey.
Je kan heel makkelijk naar womensmart.amsterdam
gaan. Met jullie favorite hosts contact opnemen.
Ja,
zeker. En we hebben nog een vraag gekregen van de luisteraar. Inspiratie voor leuzen heeft ze nodig.
Ik zou zeggen, kijk vooral naar de thema's die je heel erg bezighouden.
Ja, je eigen persoonlijke.
Ik vind dat het meest fantastische. En dat heb ik ook bij elke march die wordt georganiseerd. De volgende dag zijn er overal op alle nieuwswebsites staan er dan ineens nieuwe artikelen van The Best Pictures of the Women's March of zoiets. Ik kan daar gewoon echt uren doorheen scrollen. Want er zijn natuurlijk een heleboel verschillende mediums die dat dekken. En het is gewoon, dus de diversiteit is het wat het voor mij gewoon heel erg krachtig maakt.
Ja.
Een heleboel mensen zeggen van ja, maar één boodschap. Maar we zijn het nooit over alles eens. Iedereen heeft andere prioriteiten, weet je? Ik bedoel, Anneloes heeft een kind. Ik heb geen kind. Ik heb ook geen interesse in, zeg maar, om kinderen te krijgen. Dus automatisch liggen bijvoorbeeld onze prioriteiten daar net eventjes iets anders.
Maar als je echt helemaal blanco bent, denk ik dat we komende week op onze Insta ook wel sneak previews komen van designs die al gemaakt worden.
Ja. Maar inderdaad, het is dus gewoon Google hebt en je krijgt al zoveel.
Ja, dat Google het. En anders heb je altijd van die heerlijke one-liners als, wat is het? Equality of equal rights does not mean...
Is human rights.
Nee, het is zo'n zin als equal rights for everyone does not mean less rights for you. It's not by.
Ja,
yeah,
precies.
Dat soort dingen werken altijd supergoed.
En de hashtag duurt lang die de bovengrondse nu...
Ja, nee, gebruikt. Inderdaad. Ja, en je hebt natuurlijk, het kan, weet je, even as simple as power to the people.
Ja.
Dat is gewoon heel erg belangrijk. Er zijn een heleboel mensen die toch op het economische inzetten, die inderdaad op de loonkloof gaan, die het hebben over, hier hebben we ook een spreker over van Young and United, die het gaat aankaarten over seksuele intimidatie op de werkvloer. Dat is gewoon heel erg belangrijk. We hebben ook een mannelijke spreker, die ik nog even niet ga verklappen. Dus follow us and you'll see it soon. Ook omdat het gewoon heel erg belangrijk is om mannen hierin te betrekken. Want feminisme is niet alleen om vrouwen. Het draait niet alleen om vrouwen. En sterker nog, feminisme is goed voor iedereen eigenlijk. Weet je, want gelijkwaardigheid, dat is uiteindelijk alleen maar beter. Want dat betekent bijvoorbeeld ook dat als je een zoontje van 4 jaar oud af en toe eens een keer de nagellak op wil doen, wanneer hij mama ziet tutten in de badkamer bij wijze van spreken,
papa, ja,
dat het prima is. Ja, nee, inderdaad. En dat hij dan niet de volgende dag op school dan wordt uitgejouwd en al.
Precies.
Dat betekent vooral dat je jezelf kan zijn.
Ja.
Ja.
Precies. Lijkt me een mooie afsluiter.
Heel mooi.
Ik verwacht jullie gewoon allemaal bij die march, luisteraars.
Ja, wij
zien jullie
op,
daar.
Absoluut.
Zoek mensen op, laat van je horen als je komt.
Kom er naartoe.
Ja.
Ja, absoluut.
Komen we bij de afsluiter. Damn honey, yes. En damn honey, no. We beginnen met de no. Want Marilotte, jij werd deze week door iets geraakt.
Ja, let's be honest, peoples. Ik heb good news. We hadden het er net al kort over. Minister Bruins, minister van Medische Zorg, heeft zich deze week uitgesproken over vruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaande vrouwen en lesbische vrouwen. Hij vindt dat zulke behandelingen vanaf nu niet meer vergoed hoeven te worden door de zorgverzekeringen voor deze groep dan. Omdat volgens hem het ontbreken van een mannelijke partner geen medische indicatie is. Maar voor hetero-stellen, waarbij de mannelijke partner om wat voor reden dan ook geen zaad kan produceren, worden deze behandelingen nog wel vergoed. Met andere woorden, tenzij ze flink dokken, wil minister Bruins lesbische koppels en alleenstaande vrouwen het krijgen van kinderen gewoon door de neus boren.
Ja, en volgens mij is dat echt heel erg duur.
Het is heel duur. Een inseminatiepoging kost €841, stond er op nos.nl. En het is meestal niet al bij de eerste keer raak. Dus het duurt vaak wel een paar keer. We hebben een beetje rondgevraagd.
En nog hormoontherapie aan de die ook nog niet gratis is.
Precies. Dus dan zit je met een poging 3 tot 7 keer of zo, geloof ik. Dus je bent er echt duizenden euro's aan kwijt. En dat is echt heel erg veel geld om op te hoesten. En ja, kijk, dit raakt mij persoonlijk. Ik ben lesbisch. Ik weet heel niet of ik überhaupt kinderen wil. Maar nu wordt het me gewoon afgenomen. En het voelt een beetje als een dikke middelvinger van de overheid. Zo van, jij wilde toch lekker lesbisch zijn? Nou, dan deel je hier zelf ook maar mee. En dan nog iets. Dan strijdt de queer community jaren en jaren tegen het idee dat gay zijn een ziekte is. En dan, en we zijn trouwens nog helemaal niet van het idee af. En dan word je hiermee gepakt. Zo van, jullie vonden toch dat het geen ziekte is? Nou, dan deel je hier ook maar lekker mee en dan krijg je geen medische indicatie. Dus hoe je het ook went of keert, het is discriminatie. Het hele probleem is een partner die geen zaad aanmaakt. En voor hetero's is dat dan dus een medische indicatie. En voor lesbische stellen is dat het niet. Mijn partner maakt geen zaad aan. Dus dat zou dan toch gewoon voldoende moeten zijn. En het is hetero stellen voortrekken. Zij hebben wel recht op een kind, ik niet. Had ik maar geen lesbie moeten zijn.
Trouwens,
echt hoor. En dan heb ik nog één ding, want ik heb me helemaal vastgebeten. Het argument van de overheid is, het kost te veel geld. Weet je, de basisverzekering staat onder druk. De betaalbaarheid daarvan. Maar in het officiële statement staat letterlijk dit. Het aantal van deze aanvragen en de hoogte van deze kosten zijn niet bekend. Dus ze hebben ook geen idee waar ze het over hebben.
Ja, maar we zijn toch ondertussen wel bekend met de inconsistentie en de dagelijkse middelvingers van de overheid.
Ja,
de
ik weet toch? Het, maar dan toch, weet je, dan lees je, dan denk ik, wanneer houdt het op? Ik kwam trouwens op Twitter wel eventjes een fantastische reactie tegen van iemand. Die wil ik graag heel eventjes citeren. Op Twitter las ik de reactie van Norrie Spouwen en zij zei...
Yes, love for Norrie.
Lieve mensen, ik wil het even heel duidelijk zeggen. Er is geen sprake van ontbreken van een man in mijn relatie of in andere lesbische relaties. Net zo min is er sprake van ontbreken van een lama. Lesbische relaties zijn al compleet, dank u. Nou weet ik, denk ik eerlijk gezegd wel dat mijn relatie misschien best een lama zou kunnen gebruiken. Maar verder ben ik het helemaal met haar.
Norrie is trouwens ook echt een aanrader voor te volgen op Twitter.
Om te volgen. Ah, ja. En er is een petitie online gekomen.
Ja,
dus die zullen we ook in de show notes zetten. Teken hem alsjeblieft. Hij is al meer dan 16.000 keer getekend de afgelopen 3 dagen. Dus laat je horen, want dit is gewoon super kut.
Ja,
Adinda, jij hebt ook een damn honey.
Ja, yes. Tell me what you did there. Om even verder te gaan met kut. En dus niet poeniegedoe, maar gewoon echt kut. Beestje bij de naam noemen. Damn honey, yes. Die gaat eigenlijk elke dag gewoon, maar nu vooral uit naar Ellen Laan. Die we uiteraard bij Jinek Live in de uitzending hebben gezien. En die zich gewoon keihard inzet dagelijks met haar stichting Seksueel Welzijn Nederland voor fatsoenlijk over seksualiteit te praten, dingen aan te pakken en inderdaad dus ook gewoon gebruik het woord vulva, gebruik het woord vagina, wanneer dat überhaupt van toepassing is en ga daar nou ook niet zo moeilijk over doen. En daar heeft ze ook heel erg mooi over geschreven samen met nog wat auteurs in En een boek van...
Het heet V van Vulva tot Vagina.
Ja, precies. Ja,
met Mariah Mansfield-Beck van Yoni en met Emma Curvers.
Precies.
Dus het is een hele mooie groep aan vrouwen die allemaal een bijdrage hebben geschreven.
Ja, ja, ja.
Dat absoluut. Is echt een damn honey yes. Wij hebben hem thuis ook liggen.
Ja, ja, groot fan van deze vrouwen. En ook vooral dat er over wordt gepraat. Want we hebben natuurlijk een heleboel non-profits die wel die telkens wel campagnes draaien. Maar wij zijn er bij Women's March NL heel erg over te spreken. Dat er steeds meer de onderzoekers en de experts hier ook gewoon in andere mogelijkheden en andere media over praten. Want laten we het juist vooral toegankelijk houden. Weet je, niet alles hoeft meteen een campagne te zijn. Het kan gewoon ook meteen een inkoppertje zijn voor een gesprek. Onder vrienden, onder vriendinnen, whatever, in bed. Dus mad love, damn honey yes voor Elena en het werk.
Yes. En dan hebben we zelf ook nog honey yes.
Ja, ik heb ook een boek als damn honey yes. Ik heb hem hier vast. Ik ben echt super trots erop. Gisteren is het langsgebracht door Lotte van Blossom Books, van onze uitgever. Het boek heet Feministen dragen geen roze en andere leugens. En het is een verzameling van essays die samengesteld zijn door Scarlett Curtis. Dus het is oorspronkelijk een Engels boek. Het is dus nu vertaald. En een aantal Nederlandse vrouwen hebben ook een bijdrage mogen schrijven, waaronder Marilotte en ik. Het is een inclusief boek dat de online beweging verbindt met academische denkers. En er komen allerlei soorten feminisme aan bod. En het is zowel, sommige stukken die raak je, om sommige stukken moet je echt keihard lachen. En het is gewoon een heel mooie verzameling van wat feminisme allemaal kan zijn. En ook een mooi weerwoord op mensen die zeggen, oh, dan heb je zeker okselhaar en dan haat je mannen. En nou ja, al die stomme vooroordelen die mensen altijd hebben over feminisme. Dus ook als je nog een beetje bang bent voor het woord feminist, dat denk niet dat je dat bent als je dit luistert. Maar stel je bent het, dan is het ook echt een aanrader.
Dat is ook Meredith Geer heeft ook een
Meredith Geer heeft ook, haar stuk staat er inderdaad ook in. Stella Bergsma is er ook in opgenomen. Ja,
ja. Milou Delen.
Milou Delen. De boekpresentatie is donderdag, 7 maart, in de Scheltema.
Wij zijn er ook.
Kan je nog heen, wij zijn er ook.
Wij ook hopelijk.
Een gezellige praatje houden. En je kunt hem winnen.
Ja, check onze post op Instagram over deze aflevering. En kom even met een hele originele leus voor de Women's March. En de leukste die wint een exemplaar van Feministen dragen geen roze en andere leugens.
Het zit er alweer op, lieve luisteraars. Dit is het einde van aflevering 12 van Damn Honey, de podcast. Bedankt voor het luisteren en heel erg bedankt aan Adinda en Anneloes. Niet alleen voor jullie komst, maar vooral voor alle tijd, liefde, moeite, aandacht, zorg die jullie met hart en ziel in Women's March NL steken. Wat dus meer is dan een march. Dus...
Je kunt de Women's March volgen op Instagram en Twitter via @womensmarchnl. En op Facebook Women's March The Netherlands.
Ja, dan kun je op de hoogte blijven van alles rondom de march.
Yes.
Bedankt ook aan een van onze favoriete feministen en tevens onze producer Daniel van de Poppen. En Lucas de Gier, bedankt voor de jingles.
Bedankt Celine en Fleur voor jullie berichtjes.
En zie jij iets, hoor je iets, denk je iets waarvan je vindt dat we het moeten weten? Laat van je horen via Instagram @damnhoneyhetboek of mail naar info@damnhoney.nl.
Steun ons door ons boekje te kopen. 6,50 via scheltema.nl. Geen verzendkosten. En voor 11 uur besteld, morgen al in huis.
Of geef een recensie via iTunes.
Of geef geld via patreon.com/damnhoney.
Maar als je er geen zin in hebt, dan doe je het gewoon niet.
Tot bij de Women's March, lieve mensen.
Of tot de volgende aflevering.
Love you, bye.
Even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.